Het is Israëlzondag en nou, ik denk dat dit een van de meest beladen Israëlzondagen van de afgelopen jaren is. Ik zat deze week met Matthias op kantoor en Matthias spreekt vandaag in eigen gemeente. En hij zei, wat moet je zeggen? Wat moet je zeggen over de hele situatie, want het is ingewikkeld, onze gemeente, ik weet niet hoe het hier is, onze gemeente kent zeg maar wel een paar partijen daarin. Er is een partij in onze gemeente en die zou het liefst dat ze die Caterpillar, die M9 die ze hebben, dat ze die zeg maar richting Gaza en gewoon alles in de zee schuiven. En dus van die kant heb je hardliners, maar er is ook een groep die zegt van ja, maar goh. He, Israël, zeker, het is het volk van God, maar de staat Israël is seculier en is ver bij God vandaan. En hoe rijmen we dat met elkaar? Dus, en we geloven dat het Gods volk is en dat hij een plan met hen heeft en dat hij ze niet loslaat. Getuigen ook wat we dan horen op de app. Dan denk ik van ja, hoe bijzonder is dat? Weet je wel, een land zo klein en dan stuur je honderden raketten op af. En dat... Ik wilde daar één stuk over lezen als intro, want het gaat natuurlijk over Efeze 1, over de zegen van God. Maar die zegen, die komt ergens door. Maar eerst wil ik met jullie lezen Jesaja 50. Ik kwam dit stuk tegen en ik denk, ja, dit is wel een beetje hoe het is. Jesaja 50 en dan vanaf vers 10. Daar staat het volgende. Wie van jullie heeft ontzag voor de Heer? Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer ziet. En die dan vertrouwt op de naam van de Heer. En vertrouwen stelt in zijn God. Maar jullie allen ontsteken vuur. En wapen je met brandpijlen. Ga door de gloed van dat vuur. Brand je aan je eigen pijlen. Ik ben het die jullie dit laat overkomen. In vreselijke pijn zul je bezwijken. En dan staat er in vers 51, gaat het verder, luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de Heer zoeken. Dus in alles wat we horen, wat we zien, gaat het God, ja maar, heb je ontzag voor mij? Maar je ontsteekt je eigen vuur en je wapent je met brandpijlen. Maar heb je nog ontzag voor mij? Ik kwam weer tegen en het geeft mij iets weer van het dualiteit. Dus aan de ene kant dat we zien dat God het toch zegent. En aan de andere kant dat je ziet dat het een volk is die God is, ja, het zicht op God verloren heeft. En in dat alles blijven wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. Omdat we die verbondenheid hebben met het Joodse volk. En we spraken daar op kantoor, spraken we daar met z'n tweeën over. En vorige week had ik in eigen gemeente gepreekt over dat Paulus schrijft dat wij een tempel van God zijn. Een tempel van de Heilige Geest. En dat die tempel, dat die Joden en Heidenen, dat die bij elkaar zijn gebracht onder één hoofd. Onder één sluitsteen, Jezus Christus. En dat de naam is waar het om gaat. En toen tekenden we het uit en ik heb geen papier, maar we tekenen het als twee muren die bij elkaar komen. Want zo beschrijft Paulus dat dan ook, twee muren die bij elkaar komen met als sluitsteen die dat bij elkaar houdt, Jezus. En als je Jezus weghaalt, dan dondert ook het hele zaakje in elkaar. Nou, laten we dat ook voor ogen houden wanneer we de tekst in Efeze lezen. Want wanneer Paulus aan de mensen in Efeze schrijft, dan schrijft hij over de zegen die wij krijgen in Christus. En dat woord is zo belangrijk. Wanneer we bidden voor de vrede van Jeruzalem, dan bidden we tegelijkertijd dat Jezus terug mag komen en dat ze hem zullen zien zo wie hij werkelijk is. En wanneer Paulus schrijft aan de mensen van Efeze, en ik heb wel eens gezegd, ik vind dit een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel. Want als je dit leest, dan je leest wat God voor ons heeft, hoe God ons wil zegenen, dan raak je daarvan onder de indruk en dan kun je er alleen maar blij van worden. Dus laten we snel gaan lezen. Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn met Jezus, met Christus Jezus, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemel zweren, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld. Zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen. Omdat het hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld in overeenstemming met zijn voornemen. Dat wij, die reeds onze hoop op Christus gevestigd hebben, zouden bestaan tot eer van Gods grootheid. In hem bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw redding, in hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. En daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, in al zijn luister u de geest schenken die inzicht geeft, in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. En hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld ten behoeve van de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in allen vervult. Wauw. Als ik dit lees, dan duizelt het mij over, ten eerste over de immense grootheid van God. Dat daar staat dat hij voor de grondvesting van de wereld, voordat hij alles bedacht had te maken, dat hij toen al dacht, ik ga mensen maken en ik ga ze zegenen, want ik wil graag bij hen zijn, zodat ze mij kunnen eren en zodat we eeuwig bij elkaar kunnen zijn. Als ik dan bedenk dat God dus voor de grondvesting van de aarde al wist dat wij hier zouden zijn, daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Ik vind dat onvoorstelbaar. Als ik dan zie hoe we tegenwoordig in de wereld, hoe daar tegenaan gekeken worden, dat je leven zelf moet ontwikkelen en ontplooien, omdat je alle kansen krijgt, zeggen ze, dus je moet er zelf wat van maken. En ik zie de jongeren in mijn klassen, zie ik twijfelen over van, ja, maar wat moet ik dan en hoe moet ik dat dan doen? En wat als het dan niet lukt? En sommige mensen hebben het wel gemaakt en ik weet niet hoe. En dan raken ze vertwijfeld over hun eigen leven. En dan lees ik dat God ons al heeft bedacht en wil zegenen. dat we het zelf niet hoeven te maken. Het is onvoorstelbaar. Daarom, ik vind dit een van de meest bijzondere dingen. En ook omdat we dan net avondmaal hebben gevierd. En dat dan hier ook zo mooi wordt benoemd. Kijk, dat het avondmaal, dat het een feestmaal is. Omdat we ons terdege beseffen dat we de genade van Jezus zo nodig hebben. En ik las ergens dat het is heel goed om zonde besef te hebben. Maar het is heel slecht om daar heel erg onder gebukt te gaan. Want immers als we ons niet bevrijd voelen van die zondelast, wat heeft dan het offer van Jezus voor zin gehad? En dan vind ik het zo mooi dat Paulus dat hier ook beschrijft. Dat hij zegt van ja, maar jij bent een kind van God. Tot eer van Gods grootheid. Geschonken in zijn Zoon Jezus. Efeze 1 is één lange lofprijzing op God de Vader. Op de Zoon en de Heilige Geest. En dat is eigenlijk de eerste les die we vandaag al opnieuw horen. Want ik weet niet of we hem nog moeten leren. Want het is dat je kunt God niet als liefdevolle Vader kennen buiten Jezus Christus om. Als de sluitsteen niet aanwezig is in jouw leven, dan dondert het hele bouwwerkje in elkaar. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeef zwoegende werkers. En Paulus die vertelt over het heilswerk van God de Vader. En dat hij door de innige verbondenheid met Jezus tot ons komt. Tot zijn kerk. En ik hou van de kerk van God. Ik hou van de gemeente van Jezus Christus. Want ik geloof namelijk dat God ons als gemeentes over de hele wereld als een van de meest bijzondere werktuigen wil gebruiken om zijn heil te verkondigen. En daarom geloof ik in de kerk, in de plaats, in de lokale kerk. Hoe klein we hier ook bij elkaar zitten. Maar ik geloof dat we een speciaal werktuig mogen zijn van Gods genade. Wij zijn zijn tempel. En God zegt, ik wil jullie in mijn Zoon, wil ik jullie zegenen. Ik wil je bekrachtigen. Ik wil die geestelijke zegeningen over jou uitstorten. En met die geestelijke zegeningen waar Paulus het hier over heeft, die wij in de hemelsferen, dus die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Dan heeft Paulus het over het volledige palet van geestelijke zegeningen. Dus dan kun je denken aan verschillende gaven van de geest, ten behoeve van de gemeente. Je kunt denken aan de levensheiliging, waar hij ook schrijft, hè, dat we geroepen zijn om heilig te zijn. Om op God te lijken. Ik vond zijn gebed zo mooi. Hij is, denk ik, even naar het toilet gegaan. Zo, maar dat hij bad van, Heer, laat mij meer van uw liefde laten zien. Ik denk, dat is het. Ons verlangen om op Jezus te lijken. Ons verlangen om Jezus te laten zien aan onze omgeving. En daarvoor hebben we zo hard de Heilige Geest nodig. En wat Paulus ook beschrijft als geestelijke zegening, is onze redding en verlossing. En dat is waar die met name in dit stuk ook op wijst. Dat we het dus niet zelf hoeven te bewerken. Dat we het niet eens zelf kunnen bewerken. Maar ook ons hele levensplaatje, dat we dat niet zelf kunnen bereiken. Dat we daarin ons best kunnen doen, want we hebben het leven gekregen van God. En dat het onze verantwoordelijkheid is om dat leven ook te leven met Hem. Maar dat daarin de genade 100% een geschenk is van God. Wij leven, we hebben lief, we dienen, dat is onze opdracht. En toch is het 100% Gods geschenk. En gelukkig maar. Want wat zouden we anders moeten? We zijn niet gered voor onszelf. We zijn gered voor datgene wat God door ons heen wil doen. We zijn niet gered door datgene wat wij hebben gedaan of nog gaan doen, maar we zijn gered door wat God heeft gedaan. En we zijn niet gered door de keuzes die we maken, maar we zijn gered omdat God ons daar dus aan de grondlegging van de wereld al voor had uitbestemd. Voor had uitgekozen. En wij hebben geantwoord op zijn roepstem. En dan zegt Paulus, alles is in hem. Alles is in hem. In hem zijn we uitgekozen. In hem zijn we door zijn bloed verlost. In hem hebben we een bestemming. In hem zijn we gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. In hem. En alles tot eer van God de Vader. Het is een geschenk van God. En dat is zo mooi, hè? Dus dan, dat betekent ook dat niemand zich erop kan laten voorstaan. Dat niemand zich ook daarmee beter of slechter hoeft te voelen dan de ander. Want het is een geschenk van God. En we zijn daarin allen gelijk. We hebben daarin allemaal dezelfde basis. En we mogen ook niet vergeten dat Paulus bidt voor die gelovigen dat ze een geest van inzicht mogen krijgen. En die geest, dat is waar het vanochtend om gaat. Die geest van inzicht. Paulus beschrijft daar een aantal dingen over. Hij zegt mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is. En waarom? Opdat u hem zult kennen. En dan denk ik van, dus we mogen bidden om de geest van inzicht, zodat we God zullen leren kennen. Maar we hebben ook het stempel van de Heilige Geest pas gekregen toen we tot geloof kwamen. En ik van, Hoe werkt dat dan? En dat is een van die bijzondere mysteries. Dat is een van die dingen waardoor leerlingen mij ook vragen, meneer, hoe kan dat de een het wel gelooft en de ander het niet? Ik vraag me dat zelf ook wel eens af. Mijn broertje is eigenlijk niet gelovig, terwijl we toch uit hetzelfde nest komen. We hebben dezelfde opvoeding gehad, we zijn naar dezelfde kerk gegaan vroeger. En het geeft iets weer van Gods plan, waar ik echt geen idee van heb hoe dat dan werkt. Eigenlijk, je zou kunnen vergelijken dat we weten dat God zijn volk zal redden, maar we hebben geen idee hoe hij dat gaat doen. Want het lijkt er nog niet heel erg op. We weten dat God de wereld in zijn hand heeft, zoals Hebreeën ook schrijft, dat Hebreeën zegt van alles is onder, in zijn hand, alles is onder zijn voeten gelegd, maar dat zien we nog niet. Maar dan zegt Hebreeën, maar wij zien Jezus. Dus dat we die geest van inzicht, opdat we God, opdat we Jezus, opdat we de Heilige Geest mogen leren kennen, die ons leven vorm geeft. En dan gebeurt er iets moois. Dan gebeurt er iets moois. Dan zegt hij, mogen uw hart verlicht worden. Zodat u zult zien waarop u hopen mag. De erfenis. Nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Dus die drie dingen. Dus dat ons hart verlicht wordt om te kunnen zien waarop we hopen. Om de rijke luister van de erfenis te kunnen ontdekken. en te ervaren hoe groot de overweldigende kracht is van Gods macht voor ons die geloven. En dat komt niet zomaar tot ons. Maar Paulus schrijft aan de Filippenzen, schrijft hij dat we, in hoofdstuk 3 vind je dat, dat de macht die Jezus opwekte uit de dood, want dat staat er dan, die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsfeer een plaats gaf aan zijn rechterhand. Die macht, zegt Paulus, die komt wanneer we gelijkvormig worden aan Christus in zijn dood. En als teken hebben we daarvan de doop. Dat we ons laten dopen wanneer we zeggen, Heer, ik geef mijn leven aan u. Ik leg mijn leven af en ik begin een nieuw leven in u. Ik word gelijkvormig aan u in de dood. Dat betekent ook dat we ons kruis opnemen. Dat we achter Jezus aangaan. Dat we een leven leven wat niet altijd over rozenblaadjes gaat. En dat gelijkvormig worden aan Jezus, dat het een levenslang proces is. En daar ben ik altijd heel erg blij om, dat het niet van het een op andere moment klaar hoeft te zijn. Omdat wij heel vaak struikelen. Zo'n mooi boekje thuis in de kast staan, het staat struikelend achter Jezus aan. Ik voel mij daar erg mee verwant. Struikelend achter Jezus aan. Maar wel achter Jezus aan. Dat. Want dat is toch, als we terug, dat is toch waar we naar verlangen. De kracht van de geest die werkzaam is voor ons, staat er. Voor ons die geloven. Dat je dus leeft. Dat je met Jezus wandelt, dat je struikelt, maar dat je in je leven zulke soort mooie dingen van God ziet gebeuren. Dat je een leven mag leven in verwondering en dat je daarvan onder de indruk raakt en dat je tegen God zegt, Heer, hoe groot is uw macht? Hoe overweldigend is uw macht? En dat we ons daarop ook aan mogen optrekken. Wanneer we in die duisternis wandelen. Dat we ons daar ook aan mogen optrekken wanneer we moeilijkheden tegenkomen. Dat we mogen weten, oké, Heer, ik verlang ernaar om te zien hoe overweldigend grote krachtige werking van uw macht is voor mij, voor ons, voor uw volk. Paulus zegt, als je die geest van inzicht hebt, dan kun je inzicht krijgen in de erfenis. In de rijke luister van de erfenis. Als voorschot hebben wij daarvan de Heilige Geest gekregen. En alhoewel ik nu, dat was 2005, ben ik ongeveer tot geloof gekomen. 2005, 2006, dus dat is nu ongeveer 18, 19 jaar dat ik met Jezus wandel. En nog steeds raak ik opnieuw onder de indruk hoe rijk die erfenis, ja alleen al dat voorschot van de Heilige Geest, hoe rijk dat is. En ik weet niet of ik het ooit ten volle zal kennen, waarschijnlijk gebeurt dat pas wanneer we bij Jezus zijn. Maar dat we die hoop hebben. Dat we die hoop hebben in ons leven hier, in alle ellende die we zien in de wereld, dat we die hoop hebben dat er een toekomst is. Bij God. En Paulus schrijft, ik bid voor jullie, dat jullie die geest van inzicht mogen krijgen. En ik kan me niet voorstellen, wanneer we hier zitten, dat we daar niet naar verlangen. Dat is wat in ons brandt. Dat we zeggen, ja Heer, ik verlang ernaar om u te kennen. Ik verlang ernaar om de hoop te zien waarop wij hopen. Ik verlang ernaar om te zien hoe rijk die erfenis is. Heer, alleen al dat voorschot van de Heilige Geest. Heer, ik verlang ernaar de krachtige werking van uw geest in mijn leven, in de gemeente, in deze wereld. En Paulus bidt dat voor de mensen in Efeze. Het mooie is dat Paulus dat in Jezus ook bidt voor ons. Dat wanneer wij die muur weer zijn met die sluitsteen van Jezus, dat we daardoor al die zegeningen mogen ontvangen. Laat het een verlangen van je hart zijn en het gebed van je leven. Dat God op die manier werkzaam mag zijn. En dat we op zo'n manier met elkaar gemeente mogen zijn. Met elkaar het brood mogen delen. De wijn mogen drinken. En dat we ons bewust worden dat dat nieuwe verbond in Jezus is. En dan prijzen we God voor alles wat Hij heeft gegeven. En alles wat Hij nog wil geven. En dat we met open handen mogen ontvangen. Dat we het mogen aanvaarden en dat we daarin mogen wandelen. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Voor die geest van inzicht en liefde en kracht. Vader, Vader, u bent God, u bent goed, u bent groot. Heer, u bent onovertroffen. Vader, er zijn geen woorden die wij kennen, die u op een goede manier kunnen beschrijven. Vader, als zelfs de hemel u niet totaal kan bevatten. Heer, hoe dan dat u zo dicht bij ons wilt zijn? Heer, uw genade en uw liefde. Dat u in ons hart komt met uw Heilige Geest om ons van binnenuit te veranderen. En Vader, we verlangen naar meer van uw geest. Vader, omdat wij ons leven leven, we zijn gesteld op een plek, Heer, waar u ons heeft neergezet. Heer, we willen u dienen. We willen achter u aan, Heer, al struikelend, Heer. We leven in genade. En we verlangen, Heer, nadat u ons vervult met uw geest. Zodat we inzicht krijgen, Heer. En zodat we u zullen leren kennen. Dat we uw wil zullen kennen. Heer, dat we rechtvaardig zullen leven. Heer, dat we elkaar lief zullen hebben. Vader, wij verlangen daarnaar. Heer, u weet ook hoe vaak we daar in de mist in gaan. Heer, u kent ons vallen. En u doet ons opstaan. Heer, houd ons vast met uw sterke rechterhand. Heer, en laat die zegen van uw geest op ons neerdalen. Heer, wij verlangen naar u. Wij verlangen naar uw geest. Heer Jezus, u bent ons leven. U bent in ons leven gekomen en u laat ons nooit weer los. Heer, we weten dat u voor de grondlegging van de wereld al die dingen al had bedacht. En we kunnen er met ons verstand niet bij, Vader. We zeggen alleen, Heer, hier zijn wij, hier is ons leven en we vertrouwen u. We vertrouwen u, Vader, dat wat u doet, dat dat goed is. Heer, zo dragen wij ons allen aan u op. En bidden we, Heer, om uw geest van genade en inzicht en liefde en kracht. In de machtige naam van uw Zoon Jezus. Amen.